Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, wij zijn klaar om een tweede stukje poëzie te brengen op deze oktobermaand. En we hoeven niet in Rijmenam te wonen om te rijmen. Wij zijn allemaal geboren en getogen om te rijmen. We zijn geboren om te gloren. Door ons doopsel zijn we in Gods liefde herboren. Rijmen, rijmen, rijmen is de hoofdzaak en de hoofdtaak van elke christen. Rijmen is een gelukkig werkwoord voor Jezus en al de zijnen. Wij zijn allemaal geroepen om te rijmen. En een rijm verwijst naar een golf en een golf verwijst naar een dans en zo krijgt alles glans en cadansen. We hebben dit te danken aan het woord, vlees geworden in de maagdelijke schoot van de moeder Maria. Gods adem mogen we niet afremmen, want elk rijm is fijn, hoe klein het ook kan zijn, en het hangt allemaal zo schoon aan elkaar of er zou geen dichterschap bestaan, altijd dichtbij en zelfs dichterbij. Met onze geliefde Vlaamse dichter Felix Timmermans gaan we in deze oktobermaand even verwijlen bij een heilige die we vieren op de 4e oktober, namelijk Franciscus van Assisi. Timmermans heeft daar een prachtig gedicht over geschreven met 2 strofen van 4 regels en 2 strofen van 3 regels. Luistert maar. Het is gedaan met al die ijdele dingen. De maand speelt op de zilveren avondfluit. Hij zingt nu niet meer mee. Dat lied is uit. Een schoner stem kon in zijn ziel dringen. Hij zal in de afgrond van Gods liefde springen, trekt zijn verleden en zijn kleren uit, en in een pij, met zijn zielen als een luid, gaat hij al bedelend langs de huizen zingen. Zingt voor de wolf, de vogels en de bloemen, kan al wat leeft zijn broers en zusters noemen. De liefde zingt hem mager als een ritm. In zulke pure mens wil God staan branden, boort hem zijn vuur door voeten, hart en handen. Uit elke wonde juicht het zonnelied. Het is buitengewoon hoe Felix Timmermans in een tekst het hele leven van die vurige heilige kan samenballen, samenvatten. Kennen jullie het leven van de kleine Poverello? Hij was de enige zoon, geboren uit een rijke, edele zakenman en dienstvrouw, uit de familie Bernardone. Bij hem thuis was er een grote handelszaak van stoffen en tapijten. Maar op zekere dag gaat Franciscus als adellijke jonge man gaan vechten met zijn vrienden en komt ziek thuis, ziek terug en heeft als idee, nadat hij in het kapelletje Porciuncula een appel heeft gekregen van Jezus, herbouw mijn huis, herbouw mijn kerk, gaat hij naar huis en wil al de weelde van zijn ouders overboord gooien. Op een marktdag gooit hij alle juwelen van zijn mama over het balkon en de mensen die daar onder het balkon stonden, grabbelden zoveel ze konden naar die kostbaarheden. Maar zijn mama en papa waren daar niet content mee. De zoon, Franciscus, kon dat wel beschouwen als ijdelheden. Het was een beetje zoals bij de krakelingen in Gerardsbergen of bij de ajuinen in Aalst. Dat wordt uit een toren gegooid en iedereen grabbelt ernaar. Zoveel men kan. Maar vader en moeder Bernardone zijn niet akkoord met die nieuwe levensstijl van hun zoon en hij vliegt in een kleine gevangenis, wordt ziek en ligt wekenlang te bed tussen leven en dood. Een chilpende mus hoort hij door het open raam en zo komt hij stukje voor stukje Gods natuur te verstaan. Hij leert in alle elementen van de schepping de betekenis zien, de tekenen die God daarin heeft gelegd. En hij verstaat, hoe langer hoe meer, dat God hem boeit en vermoeit doorheen de hele schepping. Je zal horen hoe Franciscus werkelijk de hele ijdele wereld vaarwel zegt. Amen en uit met al die ijdelheid. Het doet denken aan het boek Prediker, Ijdelheid der ijdelheden. Waarmee zijn we toch bezig heden? De bekering van Franciscus verandert de rijke jongeling totaal. Zijn heidenslied wordt een loflied tot de schepper, een echt zonnelied. En ieder die dit lied zingt, vergeet zijn eigen verdriet, want van de onzichtbare Creator krijgen wij alles om niet. Jezus' stem dringt door in het woord en in de zang van Franciscus van Assisi, dringt binnen tot in het binnenste van zijn ziel. Vandaar dat Felix Timmermans dicht: het is gedaan met al die ijdele dingen. De maan speelt op de zilveren avondfluit. Hij zingt nu niet meer mee. Dat lied is uit. Een schoner stem kon in zijn zielen dringen. In deze eerste strofe worden we gewaar welke draai, welke wending het leven van Sint Franciscus krijgt. Amen en uit met al wat werelds is. Voortaan gaat de aandacht naar het Rijk Gods en naar God. Franciscus heeft verstaan wat Jezus bedoelt met: niet voor de wereld bid ik. De wereld en al wat werelds is, is hopeloos en sterfelijk en vergankelijk en komt vroeg of laat aan zijn eindpunt. De kerk zal dus nooit kunnen blijven meedraaien met de wereld, want dan komt ze tot haar einde. De wereld is maar een wereld die vergankelijk is en verdwijnt. En de kerk zal nooit moeten meedraaien met de wereld om zogezegd mensen uit de wereld te veroveren of te boeien. Wij kunnen de mensen alleen maar boeien zoals Franciscus het heeft gedaan, zijn hele wezen laten inpalmen, veroveren door de hartveroveraar en hartedief bij uitstek Jezus van Nazareth, Jezus de Zoon van Maria. Het is niet meer Franciscus die nog spreekt en zingt, het is een schoner stem, Gods stem, die in zijn ziel is binnengedrongen. In een tweede strofe horen we over Franciscus: hij zal in de afgrond van Gods liefde springen, trekt zijn verleden en zijn kleren uit en in een pij met zijn ziel als luid gaat hij al bedelend langs de huizen zingen. Zoals de kleine Theresia van Lisieux, Theresje, niet kon zwemmen en toch sprong in de oceaan van Gods liefde, zo duikt Franciscus vol vertrouwen in de afgrond van Gods ware liefde. Hij zal in de afgrond van Gods liefde springen. Wat gebeurt er? Omdat Franciscus van Assisi de rijkdom van zijn ouders bijna helemaal had weggedeeld aan de armen, wordt hij voor het gerecht gedaagd in het stadje Assisi. En de rechter in die periode was de toenmalige bisschop. Men kon dus tegelijkertijd een beetje baas zijn in de kerk en baas zijn in het gerecht. En de bisschop eist dat hij alles teruggeeft aan zijn ouders. En ik weet niet of je ooit de film gezien hebt over de Sint Franciscus van Assisi, maar het is buitengewoon komisch en dramatisch tegelijk verfilmd. Je ziet de bisschop, nogal rond en wel gezond, overvoed eigenlijk, een beetje een karikatuur, en dan de magere, tengere Franciscus, die opgeroepen wordt om alles aan zijn ouders terug te geven. En Franciscus speelt al zijn kleren uit en gaat zo voor de voeten van de bisschop staan, die plots alle kleuren krijgt van de regenboog en beschaamd weg zijn schoudermantel afdoet en hangt over Franciscus' naakte lichaam, alsof hij zich plots verplicht voelt om een werk van barmhartigheid te beoefenen en de naakten te kleden. Heden wordt het verleden afgelegd. Voor Franciscus is het genoeg. Hij zegt adieu aan de wereld en aan al het werelds gedoe tot in de kerk toe. Hij verwacht voortaan alles van Gods vaderlijke voorzienigheid. En in die alles verwachtende houding van de milde providentie wil hij niets vasthouden, zich aan niets vastklampen. Hij gaat als een arme bedelaar van deur tot deur bedelen om een stuk brood, om wat te eten, zelfs op de dagen dat het regent. De dichter zegt het magnifiek. Hij zal in de afgrond van Gods liefde springen, trekt zijn verleden en zijn kleren uit en in een pij, met zijn ziel als luid, gaat hij al bedelend langs de huizen zingen. Voilà, daar heb je de bedelaar bij uitstek. Lege handen, maar zo ontvankelijk voor wat de mensen hem geven. Een leeg hart, leeg van zichzelf, maar zo ontvankelijk voor de genadestroom van Gods wegen. Aan niets gebonden, maar heel de schepping wordt zijn huis en thuis. Hij heeft geen vierkante centimeter grond, maar heel de schepping is van hem. Hij gaat zingen. En dan in de derde strofe, hij gaat niet alleen langs de huizen zingen, zingt voor de wolf, de vogels en de bloemen, kan al wat leeft zijn broers en zusters noemen. De liefde zingt hem mager als een riet. Waar mensen bang zijn voor een wolf rondom hun huizen, of bang zijn waar de wolf de kippen kan storen en roven, daar gaat Franciscus te hulp. Hij bezoekt de gehuchten. Hij heeft contact met de mensen en de plaatselijke bevolking. Hij was een herder te midden van de schapen. En hij gaat op zijn zachte, tedere wijze ook spreken met de zogenaamde gevaarlijke wolf. En de wolf gehoorzaamt hem. De gevreesde wolf laat voortaan mensen en kippen met rust. En op een dag dat de mensenmassa niet meer wil luisteren naar de verkondiging van die extreme, extravagante, bijna abnormale en zot verklaarde Franciscus, daar gaat hij spreken met de vogels en de vissen. Franciscus is zot van God. En ooit was er in Frankrijk een film, Dieu a besoin des fous. God heeft heiligen nodig, zotten die zich niet meer aantrekken van de wereld die aan het verrotten is. God heeft zotten nodig, wiens hart totaal veroverd is door het zijn oneindige liefde. De mensen hebben geen tijdelijke, vergankelijke dingen nodig, maar eeuwigheid waarvan ze kunnen zingen. Franciscus feliciteert de eersten met hun kleurrijk gevederte. Vogeltjes, proficiat dat jullie zo een mooi kleedje hebben van kleurrijke pluimen. IJsvogel, gij zijt geschilderd met blauw en geel en vuurrood. Roodbordjes, jullie hebben op je bordje het rood van het kostbaar bloed van Jezus. En de vissen feliciteert hij met hun vinnen, die af en toe zo scherp binnenin willen spinnen, dat ze als het ware willen vliegen en het water eventjes verlaten. Maar hij bezingt vooral de bonte harmonieuze bloemen, denkend aan Jezus in de bergrede, die zegt aan de mensen: kijk naar de leliën op het veld, hoe schoon ze daar staan, hoe prachtig pralend, schoon stralend, schoner dan de koningin van Salomo, of dan koning Salomo in al zijn pracht. Franciscus is zot van de schepping, maar nog zotter van de schepper. En de liefde voor God, de liefde van God in zijn hart, zingt hem mager als een riet. Hier krijg je werkelijk, ja, un fou de Dieu, iemand die zot is van God, dat is nu eenmaal zijn lot. En in de vierde en laatste strofe krijgt Felix Timmermans de genade om Franciscus van Assisië op en top te beschilderen. In zulke pure mens wil God staan branden, boort hem zijn vuur door voeten, hart en handen, uit elke wonde juicht het zonnelied. Je moet niet in puurs geboren zijn om een pure mens te zijn. In zijn bezield en begeesterd hart staat Gods vlam onblusbaar te branden. Het hart van de kleine Poverello is een brandend heden, zoals bij de Emmausgangers die wandelden in het gezelschap van Jezus, hem niet direct herkenden, maar hun hart voelden branden, zoals hij met hen sprak. Het vuur van de geest, het onblusbaar vuur van Pinksteren, brandt door voeten, hart en handen. En van daaruit krijgt Franciscus de stigmata die verwijzen naar Jezus' wonden. Zo één is hij met zijn meester, zo versmolten met de gekruisigde, dat hij de wonden krijgt in handen, borst en voeten. En dan zal de lijdende, ouder wordende Franciscus beetje bij beentje ook blind worden. Maar spijts die blindheid, willens nillens die handicap, begint hij de schepping te bezingen. En van daaruit noemt hij alle schepselen, de maan, de zon, de sterren die daar staan, de aarde, het water, het vuur. Alles wordt aangesproken met broeder of zuster. Geloofd zijt gij, broeder maan of zuster maan. Geloofd zijt gij, broeder zon. Geloofd zijt gij, zuster water. Voilà, dat is dan de heilige bij uitstek die zo ver versmelt met de schepper dat hij al de andere schepseltjes zijn zustertjes en zijn broertjes gaat noemen. Hij is één met de schepper en één met de schepselen. Heel de schepping wordt voor hem als het ware één grote familie waarvan hij deel mag uitmaken en hij kan niet anders dan in zijn zonnelied de Schepper te bezingen. Heel graag herlees ik die vier strofen die een resumé zijn van Franciscus van Assisi zijn leven. Sint Franciscus, het is gedaan met al die ijdele dingen. De maan speelt op de zilveren avondfluit. Hij zingt nu niet meer mee. Dat lied is uit. Een schoner stem kon in zijn zielen dringen. Hij zal in de afgrond van Gods liefde springen, trekt zijn verleden en zijn kleren uit en in een pij met zijn ziel als luid gaat hij al bedelend langs de huizen zingen, zingt voor de wolf, de vogels en de bloemen, kan al wat leeft zijn broers en zusters noemen. De liefde zingt hem mager als een riet. In zulke pure mens wil God staan branden, boort hem zijn vuur door voeten, hart en handen. Uit elke wonde juicht het zonnelied.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Een wonder wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goede naar ons toe vertaan. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder schijnt ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wind. En verspreid op dat uw schepping mogen leven. Voor het koele, reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilde van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons leesje ambrozen weer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
tweede tekst voor deze oktobermaand, we zitten volop in de herfst, brengt ons thuis in een gedicht uit de bundel Adagio, bladzijde 146. Het gedicht heeft geen titel, maar de eerste regel zegt onmiddellijk dat we in het hartje van de herfst zitten. De herfst blaast op den horen en twierookt in het hout, de vruchten gloren. De stilten weven gobelijnen van gouddraad over het woud, met reeën die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout en sierlijk weer verdwijnen. De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verkwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar gij zijt eeuwigheid. Heb dank dat gij mijn weemoed wijdt en zegen ook zijn vruchten. Een ganzen driehoek in de luchten, nu komt de wintertijd. Ik hoor u door mijn hart en door de rieten zuchten. Ik ben bereid. Onze geliefde dichter schildert milder met woorden dan met muzikale akkoorden. Na het warme deugddoende zomerseizoen krijgen we hier een klinkende zoen van de herfst. Bijna als in een sprookje laat de gelukkige Felix ons meegenieten met al onze zintuigen. Het is ongelooflijk hoe hij het zo prachtig kan verwoorden. We horen de jager blazen op de jachthoorn. We zien met onze ogen ingetogen jonge reeën lopen, die dus uit varens en frambozenhout sierlijk verschijnen en weer verdwijnen. Ze verdwijnen weer verdwaasd van de jagers te zien. En we ruiken met de twee neusgaten de wierook in het hout. En we proeven met rozenrode lippen de rozenrode frambozen, alsof we deze vruchten met eigen vingeren hebben gekozen. Ons hart wordt weemoedig. Het is alsof de talentrijke timmermans tegelijk terugdenkt aan de lente en de zomer, zeer dankbaar om de lover en de tover uit het verleden. Maar de schoonheid van de schepping bespeelt de gevoelige snaren van zijn hart. En vandaar kan hij uit het hartje van zijn hart bidden tot de schepper: gij zijt eeuwigheid. Als mens, als schrijver, schilder en tekenaar richt de auteur zijn hart naar de enige en eeuwige God. Nu de winter van zijn leven nadert, want ik denk dat Timmermans dit geschreven heeft in de herfst van zijn leven, letterlijk, en hij voelt ook dat zijn lichaam ouder wordt en dat hij terug zal keren naar de oorsprong, naar Gods wezen, van daaruit dat hij alsmaar dankbaarder wordt en aan die levende God kan zeggen: gij zijt eeuwigheid. Heb dank dat gij mijn weemoed wijdt. De winter van zijn leven nadert en het is alsof hij de aangef van de prefatie hoort waarbij de celebrerende priester de aanwezigen uitnodigt: brengen wij dank aan de Heer, onze God. En dan antwoordt Timmermans spontaan: hij is onze dankbaarheid waardig. Iemand danken wil eigenlijk zeggen: ik heb je nodig gehad en ik zal je nog nodig hebben, ik blijf op u rekenen. De eeuwige en enige God danken is eigenlijk een acte van liefde, een minnevolle daad. Danken is denken aan de gave en aan de gever. Het is denken aan de schepping en de Schepper danken. Danken is zich richten tot de Schenker van hemel en aarde. Wie in God gelooft en hem bezig ziet, kan niet anders dan hem danken. Of niet? Wat denk je zelf? Luister even mee naar een dankgebed van Boer Wortel, dat je ook kan vinden op het einde van de Boerenpsalm. Het is echt hier zou je zeggen, onze dichter en tekenaar en schilder is ook een beetje boer. Maar dan een boer met een gouden hart. En Boer Wortel zegt het volgende gebed. Dank om de vallende blaren, zij zijn mest. Dank om het gras dat melk wordt. Dank om de wolken, om de beek, om de knotwilgen en om al de gewassen, zowel om de beet als om de radijskens. Onder uw asem bekomen zij de wil om te leven. Hun nodige smaak, kleur en grootte. Dank om uw bezigheid, dag en nacht. Ik zou aan alle boeren in heel de wereld moeten zeggen, blijft God maar danken met dergelijke klanken. God is de Schepper die alles adem geeft, die alles wasdom geeft, alles groeikracht geeft, alles schoon en goed maakt, en wij moeten er stilletjes dankbaar van genieten. We horen een dankbare mens die terugblikt op de schoonheid van zijn leven. Het was geen droom. Schoonheid is een realiteit die opgang is van God in eigen wezen. Laat me even voorlezen wat een andere dichter, Reninka, schrijft over schoonheid. Het is niet beter te verwoorden. Zij schreef deze tekst in 1975, dus straks 50 jaar geleden. Weet, zij schrijft, en ik citeer, weet dat schoonheid de bruiloft is van waarheid en goedheid. Weet dat schoonheid tegelijk hun stilte en hun spreken met elkander is. Weet dat waar uw ziel in schoonheid vertoeft, zij zelf de schoot wordt waarin waarheid en goedheid als de handen van God gevouwen liggen. Weet dat gij schoon zijt, waar uw ziel als liefdevrucht uit waarheid en goedheid rijpt. Weet dat waar schoonheid u bezielt, de boze u na God het onmiddellijkst nabij is, als de afgunst bij de gunst, als diegene die God aan zichzelf misgunt. Weet dat schoonheid alleen in het lijden beschermd, behouden en ten diepste bevestigd blijft. Weet dat schoonheid als volheid van het ware goede de vernietiging inhoudt van alle schijn. Weet dat wie schoonheid als verheerlijkte verstandhouding met God in twijfel trekt, God zelf weigert. Weet dat schoonheid opgang is van God in zichzelf. Weet dat schoonheid als openbaring tegelijk volkomen blootstelling aan de vijand is. Weet dat wie tot schoonheid verlost is of verander wordt, want Gods mensheid vertegenwoordigt. Weet dat de ziel in schoonheid verslonden de diepst in alles betrokkene wordt, omdat zij de omgang van God met zichzelf in zijn schepping betekent. Weet dat waarheid, goedheid en schoonheid in één de sleutel tot eeuwigheid zijn. Weet dat schoonheid eeuwigheid in de tijd is, als vogelengezang in de morgen, zodat gij niet langer meer vragen moet hoe laat het is. want weet dat schoonheid God is die zegt: Ik ben de vruchte voor alle vruchte uit mijn oneindigheid overgekomen, en wat ik ben, ben ik zelf als het enige zijn. Tot hier deze tekst van de dichteres Reninka over schoonheid. Onze dichter Timmermans beseft met weemoed dat de beste levensjaren voorbij vlogen, maar hij blijft opgetogen en zelfs uitgetogen. Als een knappe filmregisseur tekent hij een kleurrijk kader waarin hij God hoort spelen en dansen en kleuren. Hij hoort zijn schepper zuchten door zijn hart en door de rieten. Zoals de rietstengels kunnen bewogen worden en bespeeld worden door de wind, en zich buigen en wiegen wanneer de wind heen en weer waait, zo is de ziel van Timmermans in de adem van de schepper. De adem Gods, de oppermachtige geest, wiegen waagt in het binnenste van zijn schildershart. Hij hoort als het ware Gods stem en antwoordt zonder klem: Ik ben bereid. Met andere woorden, de gerijpte Felix, de ouder geworden dichter, kan de schepper van hemel en aarde, de ontzagwekkende God, noemen: Gij die alles zo schoon, zo heerlijk, zo fijn menselijk hebt geschapen, ik vertrouw op u. Ik verlaat me op u. Ik ben bereid naar u te komen en de aarde te verlaten, want gij zijt mijn oorsprong en gij zijt mijn wederkeer. Het gedicht zal ik dan ook maar even herlezen. Dus alles wat we gecommentarieerd hebben over de herfst en Timmermans, die in de herfst van zijn leven zitten, vat ik samen met zijn eigen gebed tot de schepper van hemel en aarde. De herfst blaast op den horen en twierookt in het hout. De vruchten gloren. De stilten weven gobelijnen van gouddraad over het woud. Met reeën die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout en sierlijk weer verdwijnen. De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verkwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar gij zijt eeuwigheid. Heb dank dat gij mijn weemoed wijdt en zegen ook zijn vruchten. Een ganzen driehoek in de luchten, nu komt de wintertijd. Ik hoor u door mijn hart en door de rieten zuchten. Ik ben bereid. En tot slot voor deze oktobermaand een korte tekst over tijd en eeuwigheid. We zitten trouwens in de maand waarin we stilletjes aan aller zielen en aller heiligen naderen, hè? Mooi hoe Timmermans geniet van de natuur. Je vindt de tekst in het verzameld dichtwerk, bladzijde 158. De sterren ranken rond mijn venster rein met de rozen saam. Soms valt een bladje van hun kelken en soms een genster van vuur voorbij mijn raam. De rozen, ook de sterren, zullen eens verwelken. De rozen vragen niet veel tijd, de sterren bloeien wel een eeuwigheid. Ook dat is slechts een splinster van de tijd. En tijd is slechts een schaar in scheren hand, waarmee hij de bloemen snoeit en snijdt, die hij in demelen en op daarde plant. De sterrenhemel is voor Timmermans een verwijzing naar Psalm 8, waarin de vrome Jood kan bidden: wat is de mens dat gij naar hem omziet? Wanneer ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet? Timmermans zal 's avonds zeker als een gezonde boerenzoon buiten op een bank gezeten hebben en genoten van de vallende sterren, maar ook van de sterrenhemel, van de sterrenbeelden. En hier dicht hij: de sterren ranken rond mijn venster. Je hoort de R rollen. De sterren ranken rond mijn venster, rein met de rozen saam. Soms valt een bladje van hun kelken en soms een genster van vuur voorbij mijn raam. De rozen, ook de sterren, zullen eens verwelken. Hierin hoor je zijn ouder geworden lichaam, waarbij hij zegt: al wat in de schepping staat, zelfs de sterren, zullen eens verwelken. Zoals bloemen die na één dag soms verwelken, eendagsbloemen, die 's morgens openbloeien, zich op hun best tonen en 's avonds weer verwelken, niets. Zo is zelfs de mens. De rozen vragen niet veel tijd. De sterren bloeien wel een eeuwigheid. Ook dat is slechts een splinster van de tijd. En tijd is slechts een schaar in scheren hand, waarmee hij de bloemen snoeit en snijdt die hij in demelen en op aarde plant. Ongelooflijk hoe een sterfelijke Felix Timmermans de schepper aan het werk ziet met een schaar in zijn hand, om de bloemen te snoeien en te knippen. De bloemen waarvan hij dan zegt die hij in demelen en op aarde plant. God lijkt hier wel een planteur te zijn, een bloemenkweker, een plantenhandelaar, maar vooral is God de wandelaar die met ons meewandelt doorheen zijn schepping en ons laat genieten van hemel en aarde, van al wat hij openbaart, terwijl wij nog leven op de aard. God zij alle lof om wat hij ons laat zien. Wij hebben ogen gekregen om te bewonderen, om te zien, om te staren, om te schouwen en om stil te worden. De sterren ranken rond mijn venster, rein met de rozen saam. Soms valt een bladje van hun kelken en soms een genster van vuur voorbij mijn raam. De rozen, ook de sterren, zullen eens verwelken. De rozen vragen niet veel tijd. De sterren bloeien wel een eeuwigheid. Ook dat is slechts een splinster van de tijd. En tijd is slechts een schaar en scheren hand, waarmee hij de bloemen snoeit en snijdt, die hij in demelen en op aarde plant.